Goedemorgen iedereen. Misschien eerst kort eventjes iets zeggen over, over werk waar ik zelf ook mee bezig ben. Ik ben zelf eigenlijk beroepsmatig directeur van een instelling voor mensen met een beperking in de omgeving van Ieper. Maar sinds februari ben ik in halftijdse landingsbaan. Sommigen kennen dat misschien. En de bedoeling was vooral om meer bezig te zijn met gevangeniswerk, want dat is mijn hobby. Dus ik ben almoezenier in de gevangenis van Ieper en van Brugge. Brugge is nu weggevallen, maar ik richt mij nu vooral op Ieper. En in Ieper zijn we bezig met een... vanuit Ieper zijn we bezig met een project. Een project waar we willen een soort, voor mensen in beperkte detentie, een soort evangelisch huis maken. In samenwerking met het ministerie van Justitie. En de bedoeling is dat mensen daar getraind worden op vier pijlers. Dus op vlak van werk dat we zoeken voor hen. Op vlak van een huisvesting. Op vlak van hun relaties, hun eigen sociale omgeving. Maar ook vooral in ons geval om zingeving. Dus wij willen hen een doel in hun leven geven. En het is voor ons natuurlijk heel duidelijk wat dat doel is. Ik merk, mensen die tot bekering komen in de gevangenis, ja, die beginnen toch met een heel totaal ander leven. Dus ook binnen de gevangenis. We hebben opmerkelijke verhalen, maar we zien toch eenmaal dat ze buiten zijn, dat het leven niet zo makkelijk is. En dat centrum, dat trainingscentrum, dat is eigenlijk nog altijd in detentie, is eigenlijk bedoeld voor deze mensen. Daarom wil ik u echt gebed vragen, want ten eerste, er zal een openbare offerte aanvraag gebeuren, dus men heeft in het ministerie al goedgekeurd dat er 100 plaatsen experiment voorzien worden, waaronder dat wij één zouden kunnen zijn. Maar er kunnen natuurlijk kapers op de kust zijn, dat is zo met openbare aanbesteding, dus ik wil daar echt gebed voor vragen. Dat er zo weinig kandidaten zijn dat we zeker meegenomen worden. Ook hetzelfde geldt van, we zijn nu al aan het denken, ook van ja, personeel, wij willen echt christen personeel daar hebben. Mensen die een stabiele relatie hebben met hun Heer. Dus ook als je daar ook voor wil bidden. Want wij kunnen zeggen, ja, we gaan dat direct, geen probleem, gaan we genoeg mensen vinden. Maar voor het moment mikken wij op Brugge. Dus wij mogen eventueel een gebouw van zusters, van de Sint-Jans Hospitaal zusters, gebruiken en later om te kopen. Dus er is toch heel wat water te doorzwemmen. Maar ik wil u daar echt uw gebed voor vragen. Dus ook in Ieper ben ik met een aantal mensen bezig die echt heel dicht bij een keuze staan. Dus als er onder jullie zijn die gebedspunten ook willen, dan zou ik dat heel op prijs stellen. Geef een seintje aan mij en dan stuur ik die via mail op. Dus dan zijn jullie ook medegenoot van het werk dat daar gebeurt. En ja, we hebben echt al wonderen mogen zien daar. Mensen die zo veranderen. Oké, dat is een beetje tussen haakjes. Voilà. Ik wil vandaag over eenzaamheid praten. En het is niet zo'n makkelijk onderwerp. Het is iets waar dat de een of andere keer iedereen wel een keer mee te maken heeft gehad. Over het diepe gevoelen van eenzaamheid vond ik het heel moeilijk. Want ja, ik heb dat zelf nog... Ik ben nog niet in zo'n situatie geweest. Dus daarom heb ik me een beetje moeten verdiepen in Gods woord. Maar ook in literatuur daaromtrent. Om te weten van, ja, wat houdt dat precies in? Iemand die echt eenzaam is. En ik wil meteen beginnen met een positieve kant van eenzaamheid. Nu, weet dat eenzaamheid eigenlijk wel heel, heel positief kan zijn. Oei, er zijn dingen die eruit gaan, schijnbaar. Ah, toch, ja, oké. Voilà, excuseer. Dus ik wil eerst iets zeggen over de positieve kant, want eenzaamheid kan ook soms wel goed zijn voor u. Bijvoorbeeld, in mijn eigen leven is het nu zo dat ik gedurende al 4 jaar ga ik gewoon eerst alleen op verlof. 10 dagen. Ik kan gaan vissen. Dus ik vis graag, maar het moet stromend water zijn. Het moet een beetje actie zijn ook zo. Ik kan daar niet op een dobber zitten kijken. Maar voor mij is dat echt ontspanning. Maar 's morgens, wat doe ik dan? 's morgens ga ik dan mijn Bijbel gaan lezen. Ik, ik, ik lees boeken, ik bereid preken voor het jaar erop zo. En dat is echt een deugdoende moment. Hé. En dan ga ik nog mij dat in de hitte gaan vissen zo. Hé. De meesten verklaren mij zot, omdat ze zeggen, allee, waarom keer je dat niet om? En ga je snelmiddags boeken lezen en zo. Maar ik zeg, dan is het veel te warm. Hé. Dan kan ik mij zo niet concentreren. En dus het is wel komiek. Ik zit dan zo voor aan mijn tafeltje, soms voor ons klein caravantje dat we hebben. Zo, dus het is kamperen dat we doen. En dan komen er soms wel mensen ook vragen stellen van, ja, wat doe je daar? Moet je nog werken zo, en moet je nog studeren? Ik zeg, ja, ik ben echt wel aan het studeren zo, maar het is wel met een bijzonder iemand. En zo hebben we ook al verschillende gesprekken gehad eigenlijk, zonder dat je met dat idee daar bezig bent. Nu, dat is de eerste zaak. Dus ik wil jullie aanmoedigen om soms op die manier ook eens de eenzaamheid op te zoeken. Dat is een positieve kant. Het is zelfs zo dat ik iedere dag heb ik die eenzaamheid nodig. Ik heb het nodig om iedere dag mij even af te zonderen. En bezig te zijn met wat God tot mij wil zeggen doorheen zijn woord. En zo kunnen ze zeggen, prachtige christen of zoiets. Nee, ik heb dat juist nodig. Ik heb dat nodig. Ik voel mij geen prachtige christen. Als ik dat laat aan mij voorbij gaan, dan komt het niet goed in mijn dag. Dus die stille tijd, die eenzaamheid opzoeken, is heel bijzonder. En als je kijkt in Matteüs hoofdstuk 14, we kunnen misschien even de Bijbel openslaan, op Matteüs hoofdstuk 14. Matteüs hoofdstuk 14. Daar zien we de Heer Jezus zelf in hoofdstuk 14. Vers heeft al heel wat zaken gedaan. Hij heeft net ook hoeveel waren er? 5000 gespezigd. Dus de eerste wonderbare spezing. Enorm veel mensen. En dan in vers 22 staat er. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant, totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen hij de scharen weggezonden had, hing hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Dus je ziet, als de Heer Jezus het al doet, ja, waarom zouden wij het dan niet nodig hebben? Nee, des te meer echt die eenzaamheid opzoeken. En ik heb gemerkt dat heel wat mensen daar niet goed mee tegen kunnen. Ik heb collega's van als ze thuiskomen, de tv moet aan, de radio moet aan. Men kan niet meer tegen die stilte, dat is heel raar. Dus ik wil u aanmoedigen om soms wel eens zelf die eenzaamheid op te zoeken. Maar ik wil het vandaag vooral hebben natuurlijk over de negatieve kant van eenzaamheid. En ik wil een paar citaten tonen. Eerst is van Napoleon. Dus zijn lijfarts schreef het volgende. Toen hij op sterven lag, Napoleon. De keizer stierf eenzaam en verlaten. Zijn doodstrijd was vreselijk. En dan een beetje later, in onze tijd, zegt Julia Roberts, een gekende actrice, die zegt volgende. Ik heb me in mijn leven onvoorstelbaar eenzaam gevoeld. Ik heb grote wanhoop gekend. En wat heb je aan een fantastische baan of een geweldige ervaring als je niemand hebt om het mee te delen? Als je niemand hebt, heeft het allemaal geen zin. Dan is het als damp. Dus je ziet ook bij acteurs leeft er soms heel wat eenzaamheid. En ik wil ook een stukje lezen uit Psalm 102. Eigenlijk wel een heel mooi beeld van wat eenzaamheid betekent. Laat ons eventjes naar Psalm 102 gaan. Psalm 102. En ik lees vanaf vers 1. Een gebed van een ellendige wanneer hij bezwijkt en voor de Heere zijn klacht uitstort. Heere, hoor mijn gebed. Laat mijn hulpgeroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Ten dagen dat het mij bang te moede is, neig uw oor tot mij. Ten dagen dat ik roep, antwoord mij haastelijk. Want mijn dagen verdwijnen als rook. Mijn gebeente gloeit als een vuurhaard. Mijn hart is verzengd en verdord als gras. want ik verhad mijn brood te eten. Van wie in mijn luide zuchten klief mijn gebeente aan mijn vlies. Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn. Ik ben als een steenuil te midden der puinhopen. Ik ben slapeloos. Ik gelijk op een eenzame vogel op het dak. Mijn vijanden smaden mij de ganse dag. Wie tegen mij razen, gebruiken mijn naam als vloek. Want ik eet as als brood en ik vermeng mijn drank met tranen. Van wie uw toorn en uw verbolgenheid, omdat hij mij hebt opgenomen en neergeworpen. Mijn dagen zijn als een langgerekte schaduw en ik verdor als gras. Dit kan een beetje het gevoel omschrijven van iemand die echt eenzaam is. Hè? En daarom kwam ik tot een definitie. Billy Graham die zegt het volgende. Eenzaamheid is de pijnlijke ervaring dat wij geen voldoende zinvolle en intieme relaties met andere mensen hebben. Dit gebrek leidt tot leegheid, melancholie, isolatie en zelfs tot wanhoop. Een gevoel van verwerping en een gering besef van eigenwaarde zijn aanwezig, omdat wij niet tot goede relaties komen of we ons buitengesloten en ongewenst voelen, hoe hard we ook proberen contact te leggen en te onderhouden. Ik ben niet helemaal eens met deze definitie. Ik zou ook zelfs zeggen op het einde van hoe hard dat we ook denken dat we proberen contacten te leggen en te onderhouden. Hè. Heel vaak wordt er zelfs niet meer geprobeerd om contacten te leggen. Hè. Nu, je hebt dat ook op uw blaadje gezien, dat citaat. Milton, die zei ooit, eenzaamheid is het eerste waarvan God zag dat het niet goed was. Hè. Ja, de eerste man was eenzaam en God heeft toen de vrouw geschapen. Hè. Dus het is wel een mooi citaat. Eenzaamheid is het eerste waarvan God zag dat het niet goed was. Goed, laat ons eens kijken naar de oorzaken. Wat zijn de oorzaken van eenzaamheid? Want daar begint het altijd. Hè. Als je weet van waar ligt het aan, hoe kom je tot een situatie van eenzaamheid, dan kun je er iets aan doen. En ik denk, een grote oorzaak heeft te maken met de samenleving waarin dat we zitten. Een samenleving die altijd maar meer en meer eist. Hè. De mensen moeten altijd maar meer presteren, ze moeten altijd maar meer doen. Laat ons eerlijk zijn, ook in de christengezin zijn er niet veel meer waarvan dat de vrouw of de man thuis blijft om voor het gezin te zorgen. Hè. Wij moeten presteren, wij moeten met twee gaan werken. Het is bijna zelfs soms onmogelijk om nog te overleven hè, tegenwoordig. Dus wij komen thuis, hè, we zijn moe, we hebben voor niet veel hoesting meer. En zeker niet om nieuwe sociale contacten aan te gaan. Dus en dan de mensen die eenzaam zijn, ja, die blijven op hun honger zitten. Dus dat is een eerste oorzaak. Hè. Daarmee gepaard gaan in onze samenleving, alles verandert. Alles verandert, continu. Hè. Als ik zelf denk, ik ben 28 jaar geleden begonnen in die job. Hè, en wij typten toen nog met een elektronische typemachine. Hè, en dat was nog hut van hut. Hè. Ondertussen, ja, dat is al passé. Hè. Je hebt de computer, je hebt gsm, je hebt al die dingen waarvan dat je afhankelijk geworden bent ook. Hè? Dus ik heb gezien hoe bijvoorbeeld bij ons een keer op het werk de computer viel uit en er was bijna een panieksituatie. Hè? De boekhouding kon niet meer geopend worden, al van die dingen meer. Ik zei, ja, mai, hè? We zijn toch echt wel afhankelijk geworden van een heleboel dingen. Hè? En er is altijd continu verandering. Het is ook bewezen dat mensen die bijvoorbeeld veel moeten verhuizen, dat die veel gevoeliger zijn aan eenzaamheid. Ja, omdat ze iedere keer weer een andere sociale omgeving krijgen. Hè. Dus voortdurende verandering speelt daar een grote rol in. Maar dan een tweede oorzaak ligt voornamelijk, denk ik, ook bij jezelf. Hè. En Larry Crabb, die je wel kent, die heeft veel boeken geschreven, die zegt in het boek Recht uit je ziel, mensen die goed kunnen luisteren, zijn eenzaam. Zij verlangen ernaar dat er op dezelfde manier naar hen wordt geluisterd, als zij naar andere mensen luisteren. Ja, ik vond dat wel knap gezien. Hè? Dus inderdaad, soms denken, ja, dat zijn mensen die in problemen zitten en zo, die eenzaam. Nee. Het zijn soms pastorale werkers die goed kunnen luisteren bijvoorbeeld, maar die zelf nooit een luisterend oor krijgen. Dat kan een oorzaak zijn die binnen onszelf ligt. Een tweede zaak, dus hier heb je een cartoontje ervan. I know exactly how you feel. Dus die mensen hebben soms de meeste moeite met eenzaamheid, omdat ze zelf zo een luisterend oor hebben. Een tweede zaak is ook jezelf bewust gaan isoleren. En dat is zeker het geval bij mensen die in depressie zitten. Die gaan zich echt bewust gaan isoleren. En je mag dan van alles proberen en zeggen, kijk, ja, maar mag ik eraf komen? Ik wil een bezoek geven aan u. Soms zeggen ze, nee, liefst niet. Laat me gerust. Dus het heeft een omgekeerd effect. Een derde zaak is, je ziet dat manneke hier, dat is een negatief beeld dat wij soms hebben van onszelf. We denken, we zijn veel slechter dan de rest. En God kan mij niet gebruiken. God heeft ergens gemist. Hij heeft mij geen gaven gegeven. Hij heeft mij geen talenten gegeven. Dus ik ben eigenlijk niet veel waard. Wat doe ik hier op de wereld? En zo ga je in een situatie waar dat je gaat vereenzamen. Een andere zaak is, daar spreekt die cartoon over. De een zegt, jij doet toch communicatie? En de ander zegt, wel, zeg dan eens wat. Heb mensen die moeilijke gesprekken aanknopen. Dat is zo. Ze zijn zo geboren. Ze hebben moeite om contacten te leggen. Dat kan. Dat kan echt gebeuren. En nog een beetje daarmee gepaard gaat. Heb je ook mensen die heel vaak gesloten zijn. Ik weet niet hoe dat is bij u, maar als ik sta tegenover iemand die heel gesloten is over zichzelf, dan ga ik mij niet zo rap bloot geven ook aan die persoon. Dan zegt, dat stimuleert gewoon echt niet. Dus dat is een heel belangrijke zaak. En uiteindelijk een andere zaak die soms een oorzaak kan zijn van eenzaamheid is eigenlijk zonde. Zonde in lieven. Het blijven lieven in zonde. Billy Graham zei daarover het volgende. Er zijn duizenden eenzame mensen die een zware en moeilijke last van verdriet, innerlijke onrust, pijn en teleurstelling met zich meedragen. Maar de eenzaamste van allemaal is iemand wiens leven vol zonde is. Dus het kan zijn ook door het feit dat je blijft in zonde leven, dat je echt meer en meer gaat vereenzamen. Waarom? Omdat je ook de aanwezigheid van God minder en minder gaat voelen. Dus, we gaan eventjes kijken naar. Dat zijn de oorzaken. Ik vermoed dat er nog 1001 oorzaken zijn. Maar ik wil eventjes gaan naar oplossingen. Misschien eerst voor alle duidelijkheid. Er zijn heel wat dingen die God in je leven wil wegnemen. Ik had een hele opsomming. Ik heb er 3 uitgenomen nog. Maar een eerste daarvan is zorgen. Werp al uw bekommernis, al uw bezorgdheid op hem, want hij zorgt voor u. Dat is wat God wil doen. Hij wil in ieder geval uw zorgen wegnemen. Een tweede zaak, wat hij wil doen is, hij wil onze eenzaamheid wegnemen. Hij zegt, ik zal u geenszins beheven en u geenszins verlaten. Dat staat in Hebreeën hoofdstuk 13, vers 5. En wat zegt hij nog? Ik zal u niet veroordelen. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, staat er in Romeinen hoofdstuk 8, vers 1. Voilà, dat is al een goed begin, denk ik. Dat is al een goed begin. Wel, we gaan een klein beetje verder. We gaan ons eerst eens afvragen, wat kunnen de niet-eenzamen doen? En dan straks ga ik ook eens kijken, wat kunnen nu zij die eenzaam zijn ook doen? Want het is niet zo van, alles is opgelost als wij de niet-eenzamen, de eenzamen gaan helpen. Nee, er komt heel wat bij kijken. Wel, in de eerste plaats zou ik zeggen, zoals er hier staat, you can make a difference. Ik denk dat het voor heel belangrijk is voor ons als gemeente om aandacht te hebben voor mensen die eenzaam zijn. Je ziet dat niet altijd, dat is het probleem. Je weet dat niet altijd. Maar laat ons echt een warme gemeente hebben. Spreuken 17, vers 17, die zegt, een vriend heeft de alle tijden lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren. Ook prachtig, dus een vriend heeft in alle tijden lief, maar een broeder wordt voor de nood. We zijn voor elkaar geboren, eigenlijk. We zijn voor de nood van elkaar geboren. Prachtig. Dat staat in Gods woord. Nu, eerst iets over de niet-christen-eenzamen. Je hebt daar ook nog 2 soorten in. Je hebt dus de christen-eenzamen, of niet-eenzamen. Je hebt ook de christen-niet-eenzamen, of eenzamen tenminste. En ik heb gelezen in het boek van Johan Lucas en Theo Kamp over delen en vermenigvuldigen. Zij zeggen, eenzaamheid is echt een goede gelegenheid om het evangelie te brengen. Dus laat ze ons ook in die zin opzoeken. Hè. Degene die Christus nog niet kennen, wel weet, hè, en je zegt het volgende, ik denk dat ik dat op... Ja, voilà, hier heb je het. Zij zeggen, binnen een straal van 20 minuten lopen van de gemiddelde gemeente in de stad, zijn er ongeveer 10.000 mensen, waarvan er 1.000 mensen zijn die zeggen dat ze eenzaam zijn. Dat is veel, hè? Op 10.000, 1.000 mensen die zeggen dat ze eenzaam zijn. Dat is 1 op 10. Hè? 500 huishoudens een helpende hand kunnen gebruiken. 200 ongehuwde moeders zijn zonder partner. 100 mensen aan huis gebonden zijn. 100 verwaarloosde kinderen zijn. 80 alcoholist zijn met nog eens 12 die daardoor direct beïnvloed worden. 60 mensen recent in rouw gedompeld zijn. 50 mensen in het ziekenhuis zijn of daar zojuist uitgekomen zijn. 18 overwogen of daadwerkelijk uitgevoerde abortussen. Hè? Dus, amai, dat is heel wat. Hè? Wel, al die mensen staan open voor het evangelie. Dus dat is alvast een opdracht voor ons gemeente. Dat is een beetje de reden waarom dat ik naar de gevangenis gegaan ben. Want als er daar eenzaamheid is, wel, moet rusten. Hè? Het zit er veel. Hè? Veel mensen die met depressie te maken hebben daar. Je denkt soms van, ja, maar ja, ze zitten daar in een hotel. Wel, moet ik in een dag meekomen met mij. Hè? Dus we gaan dan, ik denk dat je anders gaat spreken. Hè? Zoals in Ieper zitten ze soms met 4 in echt een grote slaapkamer, vind ik. Hè? Het toilet staat daar hè? In een hoekje met zo'n halve paravan. Dus als je op dat stapelbed zit, kun je dus eigenlijk alles nog een keer zien. Niks van privacy, maar vooral de vrijheid wordt beroofd. Hè? Stel u een keer voor hé, dat 's morgens als je opstaat, dat er iemand zegt van en nu moet je eten, en nu moet je wassen, en nu moet je... Jongens, hé, en dat je dus altijd binnen, hé, zoals er, als er nu een staking is of zoiets, hé, dan zitten ze soms 24 uur in datzelfde kotje, hé, met 4 mensen die elkaar dan nog niet gekozen hebben. Dus je zou zeggen, ja, dan zou ze alleszins niet eenzaam zijn, wel, er is eenzaamheid is daar troef. Hé. Dus je kunt ook in groep zitten en toch eenzaam zijn. Dat gebeurt bij die mensen. Daarom hebben zij het evangelie nodig. Echt waar. Nu, dan ook voor de christenen, wil ik iets zeggen. Voor de christen, eenzamen. Wel, in de eerste plaats, laten we eventjes naar 1 Korinthe hoofdstuk 6, vers 19 gaan. Het is deze morgen al een paar keer gezegd geweest, maar ik wil het nog een keer zeggen. 1 Korinthe hoofdstuk 6, vers 9. Een heel bekende tekst. En daarin staat er, of weet hij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk gods niet beërven zullen? Dwaalt niet, hoereerders, afgoedendieners, overspelaars, schand, enzovoort, enzovoort. Wacht, ik ben hier verkeerd aan het kijken, 1 Korinthe 6, vers 19. En daar staat er, of weet hij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die hij van God ontvangen hebt, en dat hij niet van uzelf zijt, want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Dus een eerste zaak die ik echt wil beaccentueren, als u christen bent, dan is God met zijn geest in ons komen wonen. Dus eigenlijk zelfs al voelen wij ons eenzaam, eigenlijk zijn we niet eenzaam, want God is bij ons. Hij is in ons. Ik weet nog heel toen ik christen werd, hè, ik dacht altijd van je moet naar de kerk gaan om God te ontmoeten en zo, hè. En ik was hier in Kortrijk op mijn fietsje aan het rijden en ik was aan het bidden. En ik zei tegen mezelf, ik zei, allee, ben ik nu een halve pater geworden? Ik ben nu zelfs al op mijn fiets te bidden. Maar dit was zo'n plezante gewaarwording, dat je inderdaad wist van God is altijd bij mij. Hé? Overal waar je gaat, God is bij jou. Het doet me denken aan een beeld dat ik gezien heb van, gelezen heb over de Amerikaanse Indianen. Hé? Hoe deden ze dat voor hun kinderen die 13 jaar waren en die overgingen naar volwassenheid, hé, volgens hen, deden ze een soort proef. Dus ze hadden eerst alles geleerd over jagen, vissen, verkennen en uiteindelijk kwam er een soort eindtoets. En wat moesten ze doen? Dus wel, ze brachten dat jongetje geblinddoek midden in een groot bos, kilometers ver van zijn woonplaats en hij moest daar een hele nacht doorbrengen. Dus je kunt denken, zo een manneke van 13 jaar, dat hij echt moet de schrik van zijn leven beleefd hebben. Zo een taksje die begint te kraken van, joei, het is dat wild dier en zo. Allee, het was een bos met wilde dieren en zo. En die jongens waren dan ook heel content dat 's morgens, dat begon licht te worden, dat ze begonnen te zien. En dat ze zagen wat er allemaal rond hen gebeurde. En wat zagen ze plots? Ze zagen daar voetstappen rond zich. En dat waren de voetstappen van hun eigen vader. Die had dus heel de nacht meegewaakt met pijl en boog, zonder dat ze dat wisten. Want ze konden zich niet permitteren dat er met die mannetjes iets zou gebeurd zijn. Wel, ik vond dat een prachtig beeld van hetgeen wat God eigenlijk ook in ons leven doet. Soms beseffen we dat niet, maar hij is er. Hij bewaakt ons, hij zorgt dat het niet slecht gaat met ons. Dus dat is een eerste zaak. Matthäus hoofdstuk 28, vers 20 zegt, zie, ik ben met u tot aan de volleinding der wereld. Zijn we daar? Nee, we zijn daar nog niet. Dus hij is continu bij ons. Dat is een grote geruststelling voor ons. Dat is de eerste zaak. Dus Matthäus hoofdstuk 28. En dan een andere zaak die heel belangrijk is, is dat wij daar gaan over praten. Er zijn onderwerpen als christen dat wij precies niet daarover babbelen. En dat is er één van. Van het feit dat je eenzaam voelt. We komen soms mensen tegen, zoals morgens ook. Je zegt van, en hoe is het met u? En meestal zeg je, ah, goedie. En zou ik je moeten zeggen van, eigenlijk niet zo goed. Ik heb dat afgeleerd. Bijvoorbeeld, Gilbert vroeg daarnet, en hoe is het met u? Ik zeg, ik heb niet goed geslapen vannacht. Maar voor de rest gaat het goed. Dus waarom zou je dat niet zeggen? Waarom zou je zeggen, het gaat al heel goed en ik voel me fris. Nee, ik voel me niet fris vanmorgen. Ik heb niet goed geslapen. Dat kan een keer gebeuren. Wel, laat ons eerlijk zijn daarin en laat ons zeggen wat dat er scheelt met ons. En dan een andere zaak is dat wij openstaan om te gaan zoeken naar de oorzaak. Hoe komt dat je eenzaam bent? Is het omdat je moeite hebt om te praten met mensen? Is het omdat je met gebroken relaties zit? Dat kan. Dat er gebroken relaties zitten in uw eigen leven, die moet uitgebabbeld zijn. Of misschien zit je in een gezin waar er geen openheid is. Bijvoorbeeld bij mijn vrouw was dat zo, er werd over heel wat dingen niet gepraat. En als ze dat durfden, dan werd er gezegd tegen hen van, hij zit nog veel te groen onder hun neus. Zwijg maar een beetje. Wel, ik hoop dat die toestand zeker in de christengezinnen gaat veranderen. Dat wij gaan open zijn tegenover elkaar. Nu, gelukkig, mijn vrouw heeft dat niet overgenomen. Wij zijn in ons gezin heel open. En als het iets scheelt, dan zeggen we dat tegen elkaar, zonder elkaar te kwetsen. Maar die openheid is heel belangrijk om dingen aan het licht te brengen. Dus wat je kunt is ook, zoals ik al gezegd heb, in een groep kun je toch je eenzaam voelen. Zelfs in een gezin kun je eenzaam voelen. Dus, en heel vaak kan dat zijn omdat de relaties niet goed draaien. Oké. Dat is nu wat de niet-eenzamen kunnen doen. De volgende vraag is, wat kunnen de eenzamen doen? Hoe kunnen zij uit die vicieuze cirkel soms eruit geraken? Wel, ik heb het al gezegd, het eerste is natuurlijk heel belangrijk, dat is uw verticale relatie. Uw relatie naar God toe. Je moet daar echt tijd in steken. En als ik kijk in mijn eigen leven, wanneer ik aan het bidden ben, wanneer ik de Bijbel lees, heb ik mij nog heel weinig eenzaam gevoeld. Ik weet niet of dat bij u is, maar als je begint met je Bijbel, je moet er toe komen natuurlijk, maar als je begint te lezen in Gods woord, en je bidt ook, je spreekt met God, dan zijn dat zeker momenten waar je je niet eenzaam voelt. Dat is al een eerste zaak. Dus je relatie met God is heel belangrijk. En als je dicht bij God leeft, dan ga je ook veranderd worden. En een van die veranderingen die je gaat meemaken, is ten eerste dat je gaat meer en meer merken dat Jezus onze vriend is. Hij zegt dat ook, hij zei mijn vrienden, zegt hij. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat wij die relatie gaan ervaren als een diepe vriendschap. Want dat hebben we nodig, dat hebben de eenzamen nodig, dat hebben we allemaal nodig. Een dichte contact met God. Kijk bijvoorbeeld als ik... Een volgende zaak is dat je meer op de andere u gaat richten. Dat is zo. Je gaat meer op de ander gericht zijn. En dat is een van de oplossingen om uit die eenzaamheid te geraken. Als ik bijvoorbeeld in de gevangenis over de Heer aan het vertellen ben, wel, ik durf u verzekeren, op dat moment ben ik niet eenzaam. Je bent bezig met de ander en je richt hem op de Heer, dat kan nooit fout gaan. Je Er zult nooit een gevoel op dat moment hebben van eenzaamheid. Normaal toch zeker niet. Hè? Als ik mijn kinderen ga helpen bij verbouwingswerken en zo, zelfs al ben ik daar alleen, ik voel me niet eenzaam. Hè? Je bent bezig, je bent gericht op de ander. Dat is een probleem van eenzaamheid, dat is omdat je te veel gericht bent op jezelf. Hè? En een andere zaak die gaat gebeuren als je dicht bij de Heer leeft, dat is dat je zelfbeeld positief zal veranderen. Ik heb een stukje gelezen over van Sartre. Hè. De Sartre heeft heel rare teksten gemaakt, maar eentje vond ik toch wel de moeite om even voor te lezen. En dat komt uit zijn stuk Dood zonder begrafenis. Hè. En daar spreken enkele ter dood veroordeelden voor de terechtstelling met elkaar. En daarbij maakt één de opmerking, ik was zo graag voor iemand niet overbodig geweest. He? Ze zeggen, ik was zo graag voor iemand niet overbodig geweest. Dus in deze zin proeven we iets van de ongeborgenheid van de moderne mens. Het gevoel overbodig te zijn kan je soms plotseling overvallen op een druk perron, bij een massabijeenkomst enzovoort. Maar kan je ook tussen vier muren overvallen als je helemaal alleen bent? Of in de fabriek of kantoor waar je werkt, wie vraagt er eigenlijk naar mij? Slechts enkele mensen zullen je missen als je uitvalt. Je wordt geschrapt van de personeelslijst en het leven gaat verder. Je dat gevoel zo van, ja, je werkt nu ergens hé, en ben je weg, ja, schrappen en iemand anders in je plaats en het is opgelost. Hé. Dit kan zo een wansmakelijk gevoel geven, hé, dat je zegt van, allee, gaan ze mij nu echt niet missen? Hé? Herken je dat een beetje? Wel, weet, onder het kruis van de Heer ben je geen nummer meer. Dat is gedaan. Dat is gedaan. Geen lijstje meer. Hè? Voor iedereen die tot de Heer komt, is er feest in de hemel. Weet dat, hè? Dus zo belangrijk ben je. Hij liet 99 schapen, hè, die dachten dat ze gered waren, apart om er eentje te gaan redden. Dus zo'n grote liefde heeft onze Heer voor ons. En dat is ook zo in de gevangenis. Zij verschieten altijd, als ik daar binnenkom in de cel, dus ik ga in de cellen zelf binnen, hé, dan geef ik iedereen een hand. En ik zeg, wat is uw naam? En meestal zeggen ze hun familienaam, maar ik zeg, dat moet ik niet weten. Uw voornaam gewoon, hé, uw voornaam. En dit raakt hen zo diep, dat je met respect met hen omgaat. Ja, ze zijn dat niet gewoon. Hé. Wel, voor de Heer ben je ook geen nummer. Hé. Je bent, ja, ik ken niet al jullie namen, maar hij noemt iedereen bij naam. Oké? En nog iets wat je doet als je dicht bij de Heer gaat leven, dat is dat je meer en meer zijn richtlijnen gaat volgen. Dat je meer en meer in zijn voetstappen gaat meegaan. En dit helpt u om u uit die eenzaamheid te trekken. Ik las het voorbeeld van een bergbeklimmer en zijn hits die een berg gingen beklimmen. Hé. En op een bepaald moment zagen ze zware wolken zich samenpakken en die bergbeklimmer zei, oei, het zal stormen. Hé. En die zei, laat ons vlug terug naar beneden gaan. Maar die het zei, nee, we gaan naar boven gaan, want daar is er geen onweer meer, zei hij, hé, in die situatie. Ze zijn naar boven getrokken en inderdaad, beneden zagen ze heel dat onweer, maar boven was het allemaal heel veilig en rustig. Wel, daarom is het zo belangrijk dat we de Heer volgen. Soms doen we dingen die moeten we doen die tegen onze natuur zouden ingaan. Maar je weet van, ja, hij heeft altijd gelijk. Hij heeft altijd gelijk. Dus laat ons hem volgen doorheen zijn woord. Oké? Dat is dus iets over uw verticale relatie. Nog iets over de horizontale relatie. Dus uw relatie met uw omgeving. Ik zou zeggen, in de eerste plaats, zoek een positieve kerk. Een positieve gemeente, waar dat er warmte is, waar dat je veilig voelt. Dat is heel belangrijk. Waar dat er lofprijs is, hè, zoals hier, waar dat er ook gezamenlijk gebeden wordt en zo. Dat is goed, hè, waar dat je veilig voelt. Dat is heel belangrijk. Maar je moet soms een beetje geduld hebben. Je hebt mensen die zo gaan shoppen. Hè. Ze gaan van de ene gemeente naar de andere. Totdat ze de perfecte gemeente vinden. Wel, ik ga je een klein beetje moeten ontholen. Zolang dat u naar die andere gemeente gaat, zal ze nooit perfect worden. Hè. Dat is iets wat iemand een keer zei tegen mij. Hè. Zolang dat hij daartoe komt, gaat ze nooit perfect zijn. Hè. Wilt hij zeggen van, iedereen van ons is zonde en je zult de perfecte gemeente nooit vinden. Dus heb een beetje geduld met elkaar en weet dat ook het maken van relaties, dat dit tijd vraagt. Hè. Heb tijd nodig. Sommigen denken van, ja, ik kom naar de dienst en ik heb dan maar weinig contact. Ja, wat wil je dan ook? Hè? Misschien dat een dienst niet altijd de uitverkoren plaats is om contacten te maken. Heel vaak worden er dingen ook afgesproken en zo. Dat kan wel een deeltje ervan zijn. Maar alsjeblieft, zoek op andere momenten contact met elkaar. In bed stonden ze in bijbelstudies, maar ook op andere, heel andere momenten waar je elkaar kunt helpen en zo. Heel belangrijk. Hè? Een tweede zaak die daar heel belangrijk in is, is ook jezelf geven. Hè? In plaats van te willen ontvangen, geef jezelf. Ik heb het al een paar keer gezegd ook van als je bezig bent met de dienst van de Heer, meestal ga je niet te maken hebben met eenzaamheid. Ben je eenzaam? Wel, zoek de eenzamen op. Geef jezelf op in plaats van weg te kwijnen. Hè? Vind je van dat er te weinig bezoek is? Wel, nodig mensen uit. Hè? Soms denken van, word ik door niemand uitgenodigd? Wel, begin zelf uit te nodigen. Hè? Ik heb nog een keer gezegd in een gemeente, was jaren terug, en ik zei, er is hier te weinig liefde in die gemeente. Hè? En die ouds kwam naar mij toe en zei, ja, zegt hij, dat is uw schuld die van, zegt hij. Ik zei, ja. En wel, als er hier te weinig liefde is, is het omdat jij te weinig liefde heeft. Hè? En ik dacht, ja, heb nog gelijk ook. Hè? Heb nog gelijk ook. Dus laat ons onszelf gaan geven. Hè? Ik heb nog maar weinig eenzamen gezien die op en top actief zijn. En het principe is ook heel belangrijk van, wat kan ik voor anderen doen? Hè? Je kent dat iets, hè? Wat moet ik voor anderen doen? Alles wat zij willen dat jij hun doet. Hè? Kent dat liedje, maar het is eigenlijk ook een tekst uit de Bijbel, uit Lucas-evangelie. En ik denk dat het zo belangrijk is dat wij als christen leren zo een tandje bij te zetten. Kijk, ik heb al gezegd, wij gaan kamperen. Hè? En soms, als je naar het sanitair blok gaat, hè, en je moet je daar aan de lavabo een beetje wassen of zoiets, dan vind je soms lavabo's terug dat je denkt, oh, jongens, wat hebben die hier gedaan, jongen? Er is hier een oorlog geweest, hè? Overal tandpasta en vuiligheid en vliegen en weet niet wat allemaal. Wel, we hebben ons houding daarin veranderd. Hè? Dus ik neem nu een beetje middelen mee waar dat ik kan mee poetsen. Hè? Dus ten eerste, ik kuis dan heel die lavabo schoon af. Hè? Soms met wc-papier en zo, hè? Ze weten dat niet. Maar dat in ieder geval heel droog is. En als ik gedaan heb, dan doe ik dat nog een keer. Hè? Zodat degene die achter mij komt, dat die binnenkomt en zegt, wauw, hè, dat is hier schoon gekuist. Hè? En je moet niet weten dat het van mij komt, maar ik zou graag zo dat binnenkomen. En voor ons is dat juist hetzelfde. Hè? Dus laat ons doen aan anderen, hè, wat we zelf zouden graag hebben dat zij doen aan ons. Een heel belangrijk principe. En uiteindelijk, ik was al een beetje te vlug, heb je ook nog het gebed. Hè? Het gebed. Dat is zo belangrijk. Hè? Ga tot de Heer. En ik heb geleerd van David dat hij soms op momenten dat hij het uitroept naar God. Kijk bijvoorbeeld Psalm 25. Ik wil het nog eventjes tonen. Psalm 25 bijvoorbeeld. Psalm 25. Psalm 25 en ik lees vanaf vers 16. Daar roept David het volgende uit. Hij zegt, of ik ga misschien nog lezen vanaf vers 13. Hij zelf zal in voorspoed vertoeven en zijn nageslacht zal het land beërven. Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. En zijn verbond maakt hij hun bekend. Mijn ogen zijn bestendig op de Heere, want hij voert mijn voeten uit het net. En dan roept hij het uit, wend u tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid, voer mij uit mijn angsten. Zie op mijn ellende en mijn moeite en verhief al mijn zonden. Zie hoe talrijk zijn mijn vijanden en met welke boosaardige haat haten zij mij. Bewaar toch mijn ziel en red mij, enzovoort, enzovoort. Dus je merkt hier een David, en je ziet dat doorheen heel de psalm, die het uitroept naar God. En wij mogen dat ook doen. Hè? Als je in een probleem zit, roep maar een keer tot God. Hè? Hij heeft altijd antwoord. Hè? En soms is dat nodig dat we een keer bemerken van, we zitten hier echt in een situatie waar we niet meer uit raken. Heere, help mij eruit. Ik zal het doen. Ik wil deze morgen eindigen met een tekst. Een tekst van Willy, en die is gedetineerd in Tilburg. Dus ik ga ook nog zo'n 3 of 4 keer per jaar naar Tilburg, omdat er daar een Belgische gevangenen zitten in een Nederlandse gevangenis. En Willy is een persoon met wie ik onder andere spreek over de Heer. En op een bepaald moment, je had een gedichtje gemaakt en je had dat opgezonden. En ik zeg, ik ga dat nu een keer gebruiken hier in deze preek. Want het symboliseert wel een beetje waar hij mee te maken heeft. Hij zegt het volgende. Alleen maar tralies en een dikke ijzeren deur. Niemand kan bij mij. Ja, de bewaking, maar dit staat nog zo ver van mij af. Alleen God kan door de tralies heen. Zelfs met die dikke deur, daar heeft hij geen moeite mee. Ik zit op mijn cel, maar ben nooit alleen. Ik heb de Heer om mee te praten. Hij luistert naar me wanneer ik hem ook roep. Ik ben niet gevangen in mezelf. Ik ben zo vrij als een vogel, vrij als nooit tevoren. Nee, voor mijn tralies om mij heen. Tralies om mij heen, want God heeft mij bevrijd. Ik ben nooit meer alleen. Prachtig, hè? Heer, dank u dat wij mogen beseffen dat u een God bent die ons uit de eenzaamheid wil trekken, Heer. Heer, u hebt zelf gezegd dat u bij ons bent, tot het einde van de wereld. En Heer, u bent in ons komen wonen. En wat is dit een zekerheid? Maar Heer, we merken in onze omgeving nog heel wat eenzame mensen die u niet kennen, Heer. Die heel vaak te maken hebben met die eenzaamheid, omdat ze geen contact hebben met u. Heer, wilt u voor eerst ons gebruiken daarin om echt ons te richten op die mensen en het woord te verkondigen, Heer. Maar Heer, ook in ons christenmidden hebben wij mensen die te maken hebben met eenzaamheid, die door allerlei redenen vastzitten, Heer, en die zich afsluiten, Heer. Heer, wilt u ons helpen om aandacht voor die mensen te hebben? Wilt u ons helpen ook om hen op te zoeken, Heer? Wilt u ons helpen om hen uit... Uit die visieuze cirkel hier te halen. En Heer, wij weten ook dat u altijd antwoord heeft, Heer. Dat u bij ons wil zijn, dat u ons vrienden noemt. Dank u echt voor deze grote zekerheid in Jezus' naam. Amen.
Dank u wel, Ivan, voor de prediking. Ik denk dat we er heel wat van opstoken hebben. We gaan nu het laatste lied zingen en dan afsluiten in gebed.
Hij is toch bij mij, hij is toch bij mij. maar tot aan die dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn. Ik zie te kennen al wat ik wil, en ik vrees geen gevaren meer. Met mijn God steeds aan mijn zij, voor wie zou ik nog vrezen? Hij is toch bij mij, hij is toch bij mij. In de verte van het stralende licht, maar tot aan die dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn. Blijf ik u prijzen, blijf ik u prijzen.
Dat we hier mochten zijn en dat we mochten leren uit uw woord, Heer. Ik wil u vragen, Heer, dat u ons een hart heeft, Heer, om mensen te zien die eenzaam zijn. Dat we ons openstellen voor hen, Heer. En dat we hen gaan bezoeken, Vader. Dat u op ons hart legt, Heer, voor wie dat we iets kunnen doen, Vader. Dank u wel dat u onze haven wilt gebruiken en onze talenten die we van u gekregen hebben. Ja, om mensen nabij te zijn in hun verdriet, in hun eenzaamheid, om hen te troosten. Dank u wel, Heere God, wilt u ons verder een goede zondag geven en een zegende week. Dank u wel, Heer. Amen. Goeie zondag allemaal.